Ja, hij doet het. Kijk. Ja. Heel jaar psalmen. Nou, dat is denk ik niet eens genoeg tijd om echt heel diep op in te gaan. Maar wel een heel mooi onderwerp. En ik heb een extra weekje gehad om er nog wat in te graven. Niet geheel vrijwillig, maar toch. Chris heeft al een mooie voorzet gegeven in de mail gisteren. En al gravend moet ik zeggen, zelfs dit onderwerp, er staat zoveel in de psalmen dat we echt een paar keuzes moeten maken. Anders hebben we niet eens genoeg tijd tot 11:30 om alleen de tekst al te lezen die erover gaan. En dat is uiteraard niet de bedoeling. Ik heb hier even een kort overzicht gegeven. Ik wil een paar psalmen op focussen. Dus met name 8, 19 en 104. En dan aan het eind komen 148 en 150. Dat zijn er al best veel, dus daar lezen we alleen maar een paar versen van. Een paar onderwerpen. Ik denk, we kunnen zien hoe enthousiast David en de andere psalmisten zijn over de schepping. Ook dat we uit de schepping God kunnen kennen. Maar er zitten ook natuurlijk stukjes in de psalmen over het ontkennen van God. Er staat een stukje in over dat we als mensen naar het beeld van God geschapen zijn. Maar ook dat we verantwoordelijkheid dragen voor die schepping. En dan aan het eind eindigt alles in een grote lofzang. En ik hoop dat we aan het eind nog genoeg tijd over hebben om ook met elkaar nog wat lofliederen te zingen. Want anders denk ik dat we het punt van de psalm een beetje gemist hebben. Even één kerntekst vooraf. Dat is Genesis 1, waar staat: God zag alles wat hij gemaakt had. Het was zeer goed. Daar zijn de psalmisten het roerend over eens. Dan al huiswerk doen. Wat er in de psalmen staat over God als schepper. Nou, dat kwam ik bij al deze psalmen, heel veel psalmen staat een klein stukje. Sommige psalmen gaan er helemaal over. Maar voor de mensen die het leuk vinden om thuis nog wat verder te graven, is hier nog wat huiswerk. Maar dat gaan we uiteraard niet allemaal doen vanmorgen. Even kijken hoor. Dan hoop ik dat hij weigert even een dienst. Is het? Ja, hier gaan we. En dan wil ik eerst beginnen met een paar versen uit Psalm 19. Vers 2. De hemel verhaalt van Gods majesteit. Het uitspansel roemt het werk van zijn handen. De dag zegt het voort aan de dag die komt. De nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Toch wordt er niets gezegd, geen woord gehoord. Het is een spraak zonder klank. Over heel de aarde gaat hun stem. Tot aan het einde van de wereld hun taal. Dit zijn een paar hele mooie versen over hoe de schepping vertelt over Gods majesteit. En dan naar Psalm 8 een paar versen. Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op heel de aarde. Uw luister aan de hemel wordt bejubeld. Door de mond van kinderen en zuigelingen. Tegen uw vijanden hebt u een macht gebouwd om hun wraak en verzet te breken. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, door u daar bevestigd. Wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? Met name vers 4 is denk ik een lievelingsvers van Chris, zeker gezien de mail van gisteren. Dan Psalm 104. Dat is een vrij lange psalm, maar die heb ik dus niet helemaal opgezet. Maar ik wil wel een paar versen met u lezen. Als u die mee wil lezen, dan bent u van harte welkom. En dan zal ik even zeggen welke versen we er gaan highlighten. We beginnen in ieder geval met vers 1, Psalm 104. En Psalm 104, in het eerste vers staat: Prijs de Heer, mijn ziel. Heer, mijn God, hoe groot bent u? Met glans en glorie bent u bekleed, in een mantel van licht gehuld. Dan in vers 3 staat: U maakt van de wolken uw wagen. En dan in vers 10. U leidt het water van de bronnen door beken. Tussen de bergen beweegt het zich voort. Het drinkt alles wat leeft in het veld. Wilde ezels lessen er hun dorst. Daarboven wonen de vogels van de hemel. Uit het dichte groen klinkt hun gezang. Vers 19. U hebt de maan gemaakt voor de tijden. De zon weet wanneer zij moet ondergaan. Als u het duister spreidt, valt de nacht. En alles wat leeft in het woud gaat zich roeren. Vers 24. Hoe talrijk zijn uw werken, Heer. Alles hebt u met wijsheid gemaakt. En dan vers 27. En allen, dat gaat dan over alle schepsels, zien er naar uit dat u hun voedsel geeft op de juiste tijd. En dan gaan we wat meer richting het einde, vers 31. De luister van de Heer mogen eeuwig duren. Laat de Heer zich verheugen in zijn werken. Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft. Hij raakt de bergen aan en zij stoten rook uit. Voor de Heer wil ik zingen, zolang ik leef. Een lied voor mijn God, zolang ik besta. Mogen mijn lofzang de Heer behagen, zoals ik mijn vreugde vind in hem. Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen. Onrechtvaardigen zullen niet meer bestaan. Prijs de Heer, mijn ziel. Halleluja. Dit is die psalm, nog even kort samengevat. De eerste paar versen gaan over de lofprijzing op de God van het heelal. Dan vers 5 tot 9, de fundering van de aarde. 10 tot 12, bronnen en beken. Dan 13 tot 18, God verkwikt door de regen alles wat leeft. En dat is vanuit het perspectief van Israël wel iets anders dan vanuit ons perspectief. Daar wil het wel eens 9 maanden droog zijn. En als er dan regen komt, dan heb je een heel dorstige natuur. Dus dat is een heel mooi perspectief. Vers 19 tot 24, het ritme van de dag en de nacht, de zon en de maan. En dan vers 25 en 26, de zee. 27 tot 30, alle leven is van God afhankelijk. En dan de afsluitende lofprijzing die we met elkaar hebben gezongen. Tenminste gelezen in ieder geval. Ja, nou, ik dacht, David als schaapherder. Nou, ik kan natuurlijk geen plaatje meer vinden van hoe het in die tijd was. Maar je ziet in ieder geval hoe door en dorstig het allemaal is. Dit is in ieder geval een plaatje van de schaapskudde in Israël. Maar hij zal heel wat tijd in de natuur hebben doorgebracht en hij heeft heel veel om zich heen gekeken en hij is heel veel onder de indruk gekomen. En dat lezen we voor een deel weer terug in de psalmen. Nou zeggen we eigenlijk vanaf van de oude kerkvaders al dat God 2 boeken heeft. En dat is een iets meer protestant dan misschien vergaderingtraditie. Dus ik dacht, dat moet jij vast weten. Precies, welke 2 boeken heeft God? Ja, schriftuur en de natuur. Ja, precies. Maar het woordje natuur, dat ga je niet tegenkomen in de Bijbel. Dan gaat het alleen over de schepping. Maar het idee dat God 2 boeken heeft, dat komt al uit de 4e eeuw van de oude kerkvaders. En ik denk dat is nog steeds een hele mooie aanduiding. Dat we op die manier 2 boeken mogen zien. Nou, David die heeft duidelijk ook de 2 boeken gelezen. En die gaat hier over. Liefde voor de natuur, ik moet zeggen, dat is maar eigenlijk al met de paplepel een beetje ingegoten. Ik weet niet of jullie wel eens aan de wandel een stukje gewandeld hebben met mijn vader, maar dan gaat er altijd een fototoestel mee en dan loopt mijn vader altijd echt 1 kilometer achteraan en ieder bloemetje en alles wat hij tegenkomt wordt op de foto gezet. Dat vond hij vroeger wel lichtjes, irritant, maar aan de andere kant was het ook wel heel mooi hoe je ervan kan genieten. Ik probeer ook af en toe wat foto's te maken. Dus dacht, ook in Nederland hebben we wat natuur. Niet zoveel, maar toch wel hele mooie natuur. En dan kunnen we ook zien hoe God zich uitgeleefd heeft op de schepping. Wat van fantastische dingen. Het zou misschien toch een van de saaiste landen in de wereld wonen, wat dat betreft. Maar toch is er gelukkig hier ook nog wat moois te beleven. Dan kunnen we genieten van de schepping, van de geweldige schepper. En ik denk verwondering die daarbij past. Ik heb een beetje selectie gemaakt, maar dit is op een van de lijnen van de boot. Er komt dan een zwaluw zitten, die zat zo dichtbij dat ik hem een fotootje kon maken. Ik denk, geweldig beest, die gewoon, ondertussen zijn ze weer vertrokken richting Afrika. 1000 kilometer, zo'n frel vogeltje. En dan komt hij in het voorjaar weer ergens terug en dan eet hij weer helemaal vol. En dan denk je, zo'n klein vogeltje, maar toch wat een geweldig wonder al. Deze kwamen we ook een keertje tegen, die zat er mooi voor. Gewoon een torenvalk, misschien niet zo heel bijzonder, maar toch ook wel een prachtig beest met een zicht die wel al veel beter is dan die van ons. Nou, die heeft ook nog een grotere broer en dit is een zeearend. En die zit hier in een boom en het grappige vond ik eigenlijk hier dat er zitten allemaal van die spreeuwen omheen. En die hoeven zich helemaal geen zorgen te maken, want die zijn helemaal niet boeiend voor de zeearend. Want voor minder dan een gans doet hij het eigenlijk niet. Dus dat is. En bovendien zijn die spreeuwen veel te wendbaar voor zo'n beetje logge vogel als dit. Maar het is wel grappig dat ze zo bij elkaar in een boom zaten. Maar als je een keer een zeearend over zo'n enorme kudde ganzen hebt zien scheren, dan dat is eigenlijk wel heel indrukwekkend. Zelfs met je ogen dicht is dat al heel indrukwekkend. Dan wordt de paniek toch wel, slaat wel flink toe. Maar die kan je gewoon horen aankomen. Dit heeft me een jaar of 25 geduurd voordat ik hem een keertje goed op de foto kreeg. Maar het is toch deze zomer een keer gelukt. En denk, ja, dit is toch wel een briljant pareltje die we in Nederland tegen kunnen komen. Als je goed kijkt en met alle zachte winters gaat het steeds beter. Maar ook prachtig beest. Een hertje kan je ook gewoon van genieten. Meestal spot Hanneke die als eerste. Nou, in Biesbos komen we af en toe bevers tegen. Deze kwam heel dicht in de buurt, dus die konden we haarscherp erop zetten. En ook, ja, prachtig beest, moet ik zeggen. Maar ook bloemen. Ik heb er lang niet veel foto's van mijn vader, maar toch wel een paar mogen we ook van genieten. Ook de natuur. Nou, dit is een stukje Schotland. Het is daar nog ietsje exotischer dan bij ons, maar ja, ook wel heel mooi. Zonsondergang, denk ik zelfs, ja, iedere dag valt er toch van alles moois te beleven. Dit is gewoon Nederland, dus dat gelukkig hier ook. Dit is niet Nederland, maar was ook een mooie zonsondergang. Even kijken. Deze in het nieuws langs geweest. En die is weer in de buurt. Het is een komeet. 3 kilometer is het ding. Maar de staart die is gigantisch. En hopelijk komt er nog een keer een heldere nacht. Dat we hem binnenkort een keertje kunnen zien. Dit was nog even Chris. En die heeft denk ik in de mail al laten zien hoe klein ertje de aarde eigenlijk is. In zijn mail. En ik denk, ja, gigantisch het heelal eigenlijk is. En al de sterrenstelsels. Dus ik dacht, ik zet hem er ook eventjes in. Maar ik wil niet te veel gas voor je voeten wegmaaien. Dus als jij nog over het heelal wat wil zeggen, Chris, dan zal ik daar een beetje van afblijven. Maar ik had toch nog wel één fotootje. Dus dit was een van de nieuwste ruimtetelescopen. De James Webb. En dit was het eerste plaatje wat hij gemaakt heeft. Dus één plaatje en je ziet al die zonnestelsels eigenlijk, al die sterrenstelsels, die je gewoon zoveel op één plaatje gewoon bij elkaar kan krijgen. Ze kunnen nu verder en dieper kijken dan ooit tevoren met dat apparaat van iets van 10 miljard of zo. Maar ja, het zal wel heel veel mooie dingen opleveren. Maar ook microscopisch klein. Nou, dit is Anthony van Leeuwenhoek, microscoop hier uit Museum Boerhaven, dus daar liggen er nog 4, geloof ik. Dan als we dan het hele kleine inzoomen, dan moet ik wel wat reclame voor mijn vakgebied maken. Celbiologie, celletjes, eigenlijk ook prachtig als je dan inzoomt naar het allerkleinste. Een rode bloedcel, een zenuwcel in het midden, spiercellen. Ook allemaal prachtig. Iemand een idee wat dit voor cellen zijn? Bot, ik hoor bot. Helemaal goed. Precies, ziet er eigenlijk uit als een soort boomschors. Maar perfect, dit is inderdaad bot. Het ziet er ook helemaal uit. Dit zijn zenuwcellen. Zaadcellen, nee, het zijn zenuwcellen. Net niet helemaal goed, maar het zitten al die uitlopertjes. Dit is één kubieke millimeter hersens die weg is gehaald bij een patiënt. En die hebben ze gewoon heel goed onder de loep gelegd met elektronenmicroscoop plakje voor plakje. Om eens te kijken van wat zit nou in de 1 millimeter hersenen. En er zaten 57.000 zenuwcellen in. En die hadden 150 miljoen verbindingen met al die kleine draadjes. Dus dat was maar 1 kubieke millimeter hersens. Aan het begin van deze maand was een fruitvlieg de hersens in elkaar, zeg maar, in kaart gebracht. Die had 140.000 zenuwcellen en 50 miljoen van die uitlopertjes. Hadden ze 9 artikelen aan gewijd in Nature om dat eens in kaart te brengen. Dus het ziet er, ja, fantastisch uit. Maar zelfs, is misschien iets te licht, gewoon een delend celletje. Eén delend celletje. Dit is van een van mijn teamleden. En die heeft gewoon een delend cel onder de microscoop gelegd. Dus er moet eerst de DNA in het blauw gekopieerd worden. En dan moet het netjes precies uit elkaar gehaald worden, zodat het helemaal netjes verdeeld wordt. Nou, dat gebeurt iedere dag overal in ons lichaam. Dus dat vond ik eigenlijk ook nog wel heel mooi. En dan, Uiteraard is het niet de bedoeling dat we alleen maar plaatjes kijken. Dus ik wou het hierbij laten. Maar ik denk dat er heel veel valt te beleven als je zo naar de schepping mag kijken en hoe groot God is. En dat we uit zijn werk hem kunnen kennen. De hemel verhaalt van Gods majesteit. Ja, het was voor David niet heel moeilijk om dat te zien. Voor sommige mensen is het nu wel een beetje moeilijker geworden. Maar het is toch wel... Ik dacht hier nog even twee versen highlighten. U luister aan de hemel, wordt bejubeld. Zie ik de hemel, het werk van uw vingers. We kunnen God eigenlijk overal zien en herkennen. En dat staat ook heel duidelijk in Romeinen 1. Dat vers wilde ik even bijlezen. Romeinen 1 vers 20. Zijn onzichtbare eigenschappen zijn vanaf de schepping van de wereld zichtbaar in zijn werken. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid zijn voor het verstand waarneembaar. Er is dus niets waardoor zij te verontschuldigen zijn. Ja, je mag toch hopen dat mensen die goed om zich heen kijken, dat die toch kunnen erkennen en zien dat er een God is. Dan een van de lotgenoten, liet net al eventjes een microscoop zien, dat is Antonie van Leeuwenhoek. Nou, dat is een van Nederlands, oerwetenschappers die we hoog in het vaandel hebben. En bijvoorbeeld Amsterdam, het NKI, dat is naar hem vernoemd. Het Antonie van Leeuwenhoek ziekenhuis, maar nog veel meer van Leeuwenhoek dingen. Was eigenlijk een lakenhandelaar uit Delft. En die had een microscoop nodig om al die kleine draadjes goed te zien. Dan kon hij zien hoe dat was. Hij kon die microscoop maken en eigenlijk alles wat hij tegenkwam ging hij onder de microscoop leggen. Hij van alles... Bijvoorbeeld was hem opgevallen dat een plas waar hij wel eens in ging roeien. 'S Winters was die helder, 's zomers was die troebelgroen. Nou, ging hij gewoon druppeltjes meenemen en onder zijn microscoop leggen. En dan had hij allemaal algen ontdekt. En daar ging hij dan allemaal enthousiaste stukken over schrijven, wat hij dan allemaal zag. Die schreef hij dan. In die tijd was er nog niet zo heel veel om te schrijven, maar dat ging naar de Royal Society in Londen. Dan heb ik een heel klein stukje, dus eerst gaat hij iets vertellen van wat hij allemaal ziet. En dan gaat hij gewoon naadloos over in een lofzang op het schepper. En dat kon toen in wetenschappelijke artikelen. Nou, die tijd ligt helaas wel een beetje achter ons. Maar ik vind dat toch eigenlijk wel heel mooi als lotgenoot. En omdat eigenlijk in ieder geval in de wetenschap in Nederland iedereen Antonie van Leeuwenhoek wel kent, denk je, dit stukje slaan we eigenlijk altijd over. Maar dit schreef hij er gewoon zo naadloos achteraan. Dus ik ga het even proberen een soort van voor te lezen, want het is vrij oud-Nederlands natuurlijk. Maar hij schrijft in zijn brief in 1696, wij willen dan hopen dat de onderzoekers van de natuurlijke zaken die tot nog toe verborgenheden dieper en dieper zullen opdelven, om zo meer en meer de waarheid voor ogen gesteld hebbende van vele oude dwalingen afkeer te doen krijgen, waarna alle die de waarheid lief hebben behoren te trachten. Want wij kunnen de Heer en Maker van het geheel al niet meer verheerlijken als dat wij in alle zaken, hoe klein die ook in onze blote ogen mogen zijn, als we maar leven en wasdom hebben ontvangen, zijn al wijsheid en volmaaktheid met de uiterste verwondering zien uit te steken. Dus ik denk ook, net als David en in de psalmen, eindigt hij gewoon met een lofzang. En dat is, vind ik eigenlijk heel mooi en dacht, dat moet ik wel even citeren. Nou staat er al in de psalmen dat er natuurlijk mensen zijn die God ontkennen. En ja, daar staat ook wel een vrij zwart-wit stukje over. Dus wou ik even één vers uit psalm 14. Daar staat gewoon, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. Hij moet eigenlijk wel heel blind zijn, maar ik denk dat er heel veel blinde mensen zijn helaas. En dat in Romeinen gaat het daar ook over. En daar staat, want toorn van God, Romeinen 1 vers 18 tot 22... Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dan hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is. Want God heeft hun geopenbaard. Want hetgeen van hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sinds de schepping van de wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerlijkt of gedankt. Maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. Dat is vrij een zwart-witte taal en ik hoef daar niet heel veel aan toe te voegen. Maar ja, ik denk dat dat de keerzijde is als je God niet kan herkennen in de schepping, in zijn schepping. En het is natuurlijk een tijd waarin we leven nu dat God ontkend wordt. Nietzsche zien we hier, een citaat, die verklaart dat God dood is. Dus dat is denk ik wel iets waar onze tijd nu helemaal van doordrenkt is. Daar is ook wel een heel mooi antwoord van Visje op, die ik nog gevonden heb. Dus je moet wel een beetje insider zijn om hem te begrijpen, uiteraard. Maar ik vond het wel eigenlijk een van de mooiste antwoorden die erop Nietzsche te zeggen is. God is niet dood, hij heeft alleen de geest gegeven. Maar dat is natuurlijk vrij moeilijk te begrijpen voor een niet-christen. Maar ik vond hem wel zo mooi dat ik hem graag ook even wilde laten zien. Wat natuurlijk ook heel veel gebeurde in de wereld, zeker in die tijd, was dat allerlei schepsels als God vereerd werden in plaats van de schepper zelf. En dat is ook een belangrijke, iets wat nog steeds veel in de wereld gebeurt. Dus het gaat hier heel duidelijk in Romeinen 1, vers 25. Zij immers hadden de waarheid Gods vervangen door de leugen en het schepsel vereerd en gediend boven de schepper, die te prijzen is tot in eeuwigheid. Amen. Dus het gaat om de schepper. De schepper staat boven zijn schepsels. Nou, dat zal niet heel moeilijk zijn. Dan staan nog een paar andere dingen in die psalmen en die verwijzen ook weer terug naar Genesis. Een van de dingen is dat de mens naar het beeld van God geschapen is. En dat hebben we eigenlijk gelezen in met name psalm 8, vers 5 tot 7 staat dan een stukje. Even kijken of ik dat... Ja, dat heb ik hier. Wat is het dan de sterveling dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. U hebt hem bijna een God gemaakt, hem gekroond met glans en glorie, hem toevertrouwd het werk van uw handen en alles aan zijn voeten gelegd. En dat is natuurlijk een echo uit Genesis, waar dat al duidelijk staat. Genesis 1, vers 26. God zei, laat ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis, opdat zij heersen over de vissen van de zee en over het gevogelte van de hemel en over het vee, over de gehele aarde, over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hem. En in Genesis 5. Ten dagen dat God Adam schiep, maakte hem naar de gelijkenis van God. Man en vrouw schiep hij hen. En hij zegende hen en noemde hen mens ten dagen dat zij geschapen werden. Ja, hoe lijken wij nou op God? Dat gaat niet over ons lichaam. Want God is geest. En dat staat duidelijk in Johannes 4, vers 24. Maar het gaat dan over immateriële zaken. Wat ons onderscheidt van de dieren. En we mogen een eigen wil hebben. We mogen creatief zijn. De een iets meer dan de ander misschien. Maar toch is dat wel, denk ik, een aspect waarin we op God mogen lijken. Moreel, we mogen weten wat goed is. We weten het verschil tussen goed en kwaad. Maar ook sociaal en communicatief. We zijn gemaakt om in een relatie met de schepper en met elkaar te leven. Zo mogen we op God lijken. In dit stukje staat ook iets dat alles aan ons toevertrouwd is en alles aan onze voeten gelegd is. En dat gaat meer over rentmeesterschap. Eigenlijk als we nu om ons heen kijken, dan denk ik eigenlijk dat we moeten concluderen dat het niet zo heel goed gegaan is. Als we kijken naar de rol van de christenen daarin, er is een belangrijk artikel ergens uit 1960, waarin wordt gekeken en eigenlijk wordt een heel groot deel van de schuld van hoe slecht het met de aarde gaat bij de christenen neergelegd. Omdat die het heersen over de schepping toch wel behoorlijk verkeerd opgevat hebben. En dat was niet een niet-christen die de christenen aanviel. Het was juist een christen die dat artikel heeft geschreven. Dat was heel opvallend. Ik vond dat eigenlijk wel... Ik denk dat hij wel een punt heeft. Want wij zijn eigenlijk zo opgevoed met het idee ook dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Dus ja, de aarde is denk ik al zo ver heen dat het... laten we zeggen, toch wel... Het ziet er niet naar uit dat het gaat lukken om die aarde nog te redden, eerlijk gezegd. Als we zien hoe wanhopige pogingen er worden gedaan, maar ook hoe weinig vooruitgang er wordt gedaan, dan denk je, ja, dit, ziet er menselijk gezien niet erg hoopvol uit. Maar we zijn misschien ook zo getroost met het idee dat er een nieuwe aarde komt, dat we ons denken van ja, daar, misschien hoeven we ons ook niet zoveel zorgen over te maken. Dus ik dacht, misschien stelling toch om te zeggen van, als christenen hebben we ook nog steeds verantwoordelijkheid daarvoor als rentmeester. En ik denk dat het idee van nou, alles komt uiteindelijk goed met de nieuwe aarde, dat is denk ik toch veel te passief als christenen. Dus ik hoop toch wel dat we als christenen wat meer voorop zouden lopen met het zorgen voor de aarde. Dat is nog denk ik wel even een kritische noot die je mogen kraken. Voordat we naar het einde gaan, en dat is weer een iets vrolijker stuk uiteraard. En dan wil ik naar het laatste stukje gaan. Dat is Psalm 148. En dan uiteindelijk, de psalmen eindigen helemaal met één grote lofzang op de schepper. Psalm 148 is daar een heel mooi stuk over. En die wil ik dan ook graag nog met jullie lezen. En dan zit het er bijna op. En dit is niet zo'n lange psalm, dus dacht, die kunnen we wel met elkaar lezen. Lofzang op de schepper, Psalm 148. Halleluja, loof de Heer, bewoners van de hemel. Loof hem daar in de hoogte. Loof hem, herauten van de Heer. Loof hem, hemelse legermacht. Loof hem, zon en maan. Loof hem, heldere sterren. Loof hem, hoogste hemelen en wateren daarboven. Laten zij loven de naam van de Heer. Op zijn bevel zijn zij geschapen. Hij gaf hen een plaats voor eeuwig en altijd. Hij stelde een wet die nooit voorbij gaat. Loof de Heer, bewoners van de aarde, zeemonsters en oceanen, vuur en hagel, sneeuw en rook, stormwind die doet wat hij zegt. Loof de Heer, bergen en heuveltoppen, hout dat vrucht draagt, ceders, dieren in het wild, vee in het veld, alles wat kruipt en op vleugels gaat. Loof hem, koningen van de aarde en naties, vorsten en leiders, overal ter wereld, jonge mannen en jonge vrouwen, oud en jong tezamen. Laten zij loven de naam van de Heer. Alleen zijn naam is hoog verheven. Zijn luister gaat aarde en hemel te boven. Hij verhoogt het aanzien van zijn volk, de roem van al wie hem trouw zijn, het volk van Israël dat hem nabij is. Halleluja. En zelfs de laatste psalm, daar wou ik mee afsluiten. Dat is Psalm 150, vers 6. Alles wat adem heeft, loof de Heer. En ja, ik denk dat we daar ook vandaag hiervoor bij elkaar zijn. Dus ik hoop dat er genoeg tijd over is om met elkaar nog een paar lofliederen te zingen tot eer van onze Schepper.